Dit is de Birgit Selma podcast. Deze podcast gaat over de ontwikkelingsweg van mensen die een baan in het bedrijfsleven of waar ze voor studeerden, inruilden voor iets anders. Ze braken los uit het wereldje waarin ze zaten. Mijn naam is Birgit en in 2018 brak ik zelf los uit mijn leven als headhunter in het Amsterdamse bedrijfsleven. Ik deed er 10 jaar over om een besluit te maken. Vanaf toen begon een zoektocht naar wie ik ben en hoe ik iets kan bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. Dat doe ik met name door het maken van deze podcast en in mijn coaching, training en begeleiding van mensen die het zelf willen doen. Vandaag spreek ik in deze podcast met psycholoog Saskia Gerards. Saskia is een klinisch en organisatiepsycholoog en is auteur van het boek Perfect. Ze woont bijna permanent op Mallorca en schuift regelmatig aan in talkshows en radioprogramma's voor de psychologische ondertiteling van de actualiteit, zoals Saskia zelf zegt. Daarnaast verzorgt ze lezingen, trainingen en nascholingen. In deze podcast bespreken we onder andere de onderwerpen: hoe weet je of het een gril is of een verlangen? Moet ik actie nemen om een verandering te maken of juist niet? Ik zou toch gelukkig moeten zijn met alles wat ik heb? Is dat zo? Wat wil ik nou eigenlijk echt en hoe kom ik hierachter? En wie ben ik nou om te denken dat ik echt een grote droom kan waarmaken? Dit zijn in mijn optiek de vragen die vele twintigers en dertigers zichzelf stellen op dagelijkse basis. Ik kom het ook veel tegen in gesprekken met klanten en potentiële klanten van mij. Saskia laat hier vanuit haar achtergrond een licht op schijnen die je direct meer inzicht geeft. En ook spreken we over hoe het is om meermaals je leven om te gooien, human design, levenslessen en zelfacceptatie. Luister deze podcast absoluut als jij jezelf afvraagt of je verlangen echt is of niet en of je er wat mee zou moeten doen. Vind je deze podcast trouwens leuk of inspirerend? Volg me dan of geef me een goede podcastbeoordeling in jouw favoriete podcast app. Nu gaan we over naar het gesprek met Saskia. Welkom Saskia.
Hey Birgit.
Hi, welkom.
Leuk.
Vandaag in de podcast Saskia Gerard, psychologe en nog many things more, maar dat gaan we zo meteen onthullen. Welkom in deze bijzondere podcast, denk ik wel. We hebben elkaar natuurlijk 2 keer live ontmoet op een evenement en nu zitten wij hier in de Zoom call, want jij zit niet in de buurt, jij zit op het prachtige Mallorca.
Ja, absoluut. Ja. Ja, waar ik deel van het jaar woon en sterker nog, waar ik ongeveer op het punt sta om daar permanent te gaan wonen. Dus
heerlijk.
Great things are happening. Maar jullie treffen mij inderdaad nu in het hartje van de zomer in het snikhete Mallorca. Heerlijk.
Ja. Hey, Saskia, voor degenen die jou niet kennen, kun jij kort wat over jouzelf vertellen als een kleine, als een kleine introductie?
Ja, zeker. Ik ben Saskia Gerards dus. Ik ben psycholoog, klinisch psycholoog en arbeids- en organisatiepsycholoog. Daarnaast ben ik auteur van het boek Perfect. Hoe je in 7 stappen je zelfbeeld optimistischer krijgt. En ik ben schrijf regelmatig aan bij radio- en televisieprogramma's voor, zoals ik het zelf altijd maar noem, de psychologische ondertiteling van de actualiteit. Dus je kunt mij horen bij Rutte Wild, je kunt me zien bij Bo of Eva, in verschillende talkshows, documentaires, programma's. Dus, en daarnaast verzorg ik lezingen en trainingen en nascholingen voor diverse nascholingsinstituten, voor dokters, voor Speakers Academy. Spreek ik graag en geregeld. Dat is een beetje wat ik zo doe.
Leuk, echt zoveel leuke dingen die je doet. Ben jij toevallig een manifesting generator?
Toevallig wel, toevallig. Oh, nou, toen ik dat doorhad, vielen er voor mij ook heel veel dingetjes op zijn plek. Want ik hoor heel vaak dat mensen zeggen, jeetje mine, word jij niet moe van jezelf, joh. Maar ik had altijd zoiets van, ik ben heel snel verveeld. Een van de grootste dingen die ik dus leerde toen ik hoorde dat ik een MG, dus een Manifesting Generator ben, was dat ik inderdaad veel potjes tegelijk op het vuur wil hebben. Maar ook dat ik niet alles hoef af te maken. Dat als ik de les geleerd heb, dat het dan voor mij tijd is om weer door te gaan. Ik had daar zelf nogal een oordeel op naar mezelf. Calvinistisch opgevoed, als je ergens aan begint, dan moet je het ook afmaken.
Ja, herkenbaar.
En het, soms is het voor mij, ja, heb ik de lessen ergens dus al uitgeleerd. Dus ik denk dat er bijna geen online trainingen zijn die ik helemaal heb afgemaakt. Want dan is mijn dorst weer gelaafd. En dan is het weer tijd om ergens anders naar door te gaan. Ja. Dus het is dan kennis tot me nemen. En dan sta ik op die stepping stone. En van daaruit zie ik dan weer de volgende waar ik naartoe wil. Ja, maar altijd bruisend.
Ja, veel
energie. Ja, maar dat herkennen we in elkaar, denk ik wel. Ja,
ja, natuurlijk. Ik ben ook manifesting generator qua energietype. Dus voor wie het nog niet bekend mee is, dat is een human design. Daar werk ik mee. Saskia weet daar ook van. En af en toe wisselen we daar wat dingen over uit. Heel interessant om jezelf eigenlijk meer te kunnen accepteren en zien zoals je echt bent. En conditioneringen en hoe het hoort los te laten. Vandaag hebben wij natuurlijk een hele leuke topic bedacht, Saskia. En dat is eigenlijk... wat het verschil is tussen een grill, hè, als je denkt, oh, ik wil een B&B, oh, ik wil naar het buitenland, oh, ik wil reizen, en de volgende dag denk je weer wat anders. Of het is een echt verlangen naar een ander leven, echt verlangen. Hè, en daar zit echt een verschil in. Ik heb daar zelf 10 jaar lang over getwijfeld, is het nou een grill? En dan werd het weer uit mijn hoofd gepraat, en uiteindelijk wist ik...
Ja, precies, dat echt. Was mijn vraag inderdaad. Hè? Ja. Waarom dacht jij dat het een grill was dan? Dat vind ik interessant om te horen.
Nou, dat is eigenlijk, als ik nu terugkijk, is dat heel erg die conditionering. Zoals jij net al zegt, ja, ik vond dat ik iets af moest maken. Nou ja, ik vond het natuurlijk ook. Ik ben ook in Nederland opgegroeid. Oké, ik heb een Turkse vader. Al dan niet al. Turken zijn ook heel gedisciplineerd. En heel erg, vooral de familie waar ik uitkom. Iedereen is hoog opgeleid, heeft alles afgemaakt, weet je. Ik ben bijna laag opgeleid voor mijn familie. Zijn allemaal PhD.
En wat ik vaak hoor van tweede generatie immigranten, om het zo maar te zeggen, dat er van de cliënten die ik in mijn praktijk dan krijg, dat juist de ouders die hier naartoe zijn gekomen een nog veel hogere verantwoordelijkheid hebben, want we zijn hier te gast in dit land, dus je moet iets terugbrengen. Dus je moet ook laten zien dat je het wel waard bent, dat je inderdaad niet tot last bent of zo. Dat is iets wat ik vaak hoor, dus ja, ik weet niet of dat voor jou geldt.
Ja, deels
maar,
wel. Het scheelt wel dat mijn vader als expat is gekomen en eigenlijk... Mm-hmm. Vakantievisa voor de Universiteit van Utrecht ging werken. En toen is hij gevraagd om bij de Shell te komen. Dus dat is een beetje een andere story dan de meeste Turken.
Ja, ja, ja.
Maar het presteren, mijn moeder had dat niet zo. Die is veel relaxter. Maar dat presteren en goed je best doen en dat ik niet zo goed kon rekenen. Nou, dat kreeg ik toch al wekelijks een paar keer te horen. En dat vond ik niet zo leuk. Nee. En ik voelde dus ook heel de prestatie.
En zo zit het schoolsysteem in elkaar. Hè? Als je niet zo goed kan rekenen, dan gaan we alle ballen op rekenen zetten. En dan moet je beter rekenen. Terwijl ik denk, en dat is wat wij met Human Design dus allebei zo gaaf vinden, is dat je, oké, als jij niet bedoeld bent om te rekenen, dan ga je lekker iets anders doen. Hè? In het voorgesprekje wat we hadden, zei jij dat jij altijd in de bossen en buiten en wild en dat soort dingen wilde doen.
Ik ben gewoon een heel wild kind. Je moet bij mij niet komen. Ik mocht met
dus
de jongens spelen.
Juist moet je dan dat soort dingen doen, inderdaad. En dat rekenen laten zitten. Ja, verschrikkelijk, hè? Verschrikkelijk.
Ja. Ja, precies. Dus dat is heel interessant. En jij hebt toch ook wel bepaalde dingen gehad waarvan je dacht, hé, dat is een grill, of wil ik dat nou echt? En heb daar ook wel wat voorbeelden van, geloof ik, hè?
Ja, ik heb zeker, ik heb dat 2 keer in mijn leven gehad. Sterker nog, de 2e keer zit ik een soort van middenin, zit ik een beetje in het staartje. Maar de 1e keer was dat ik heb 2 doctoraal studies gedaan, of masters noemen we dat tegenwoordig, hè. Maar mijn eerste was puur staartje conditionering. Ik wilde psychologie gaan studeren. En toen zei mijn vader, nee, dat daar kan je geen baan in vinden. En nee, dat is veel te wazig. Dat gaan we niet doen. Je gaat maar lekker iets met je talen doen. Wat ik heb gedaan. En binnen mijn curriculum, toen mijn eerste curriculum, heb ik de specialisatie communicatie gekozen. En daar een best wel succesvolle carrière in gehad. Ik heb in binnen- en buitenland gewerkt. Zowel bij reclamebureaus als op communicatieafdelingen van grote organisaties. Okay. Totdat ik op een gegeven moment tegen een burn-out aanliep. En dacht, ja, maar wacht eventjes. Weet je, dan ontploft je leven of zo, op zo'n manier, in mijn geval in ieder geval. Dat ik dacht, ja, maar wat wil ik nou echt? En toen kon ik de scherven van dat wat er ontploft was bij elkaar rapen en daar een nieuw puzzeltje van maken. En toen dacht ik, ja, maar ik wil toch echt psychologie studeren. Ik ben eerst een coachingsopleiding gaan doen, omdat ik dacht, nou, hè, misschien is dat het. Maar dat gaf me onvoldoende voldoening, want ik had echt een honger naar die kennis. En toen ben ik op mijn 38e opnieuw naar de universiteit gegaan en heb ik een 2e master gedaan in de psychologie. En dat is echt gewoon het meest fantastische wat ik had kunnen doen. En ook dus gewoon 20 jaar lang ontkennen dat dit was wat ik het allerliefste wil doen. En hè, mijn vader die me had afgeraden om dat te doen, was wel een tof verhaal. Want ik had inmiddels een groot gezin. En ik moest naar Maastricht op en neer om die doctoraal te doen. En op woensdagmiddagen kwam mijn vader oppassen bij mij. En de eerste dag kwam ik binnen en toen zei mijn vader, och kind, je straalt helemaal. Waarom heb je dit niet eerder gedaan? Toen dacht ik echt, serieus? Zeg hij dit nou tegen me? Maar dat was echt, ik was zo trots als een pauw werkelijk waar, ja. Toen ik mijn bul in ontvangst mocht nemen. En je mocht 2 mensen kiezen die je toespraken dan. En 2 van mijn kinderen voor me speechten op dat moment. Oh. Toen ik die bul in ontvangst had, dacht ik, ja, dit is echt wat ik heb gewild. En ik geloof ook heel erg in het neerzetten van een grote droom. Dus toen ik op een gegeven moment, want ik had natuurlijk die 2 doctoraals, dus op een gegeven moment ben ik aan de slag gegaan als directeur van een kliniek voor eetstoornissen. En ook dat zat mij niet helemaal lekker, want ik voelde van ja, ik wil niet meer in die corporate wereld zitten. Dus toen ik daar ontslag nam, zei ik, nou, ik ga een boek schrijven en ik kom daarmee bij Umberto aan tafel. En iedereen moest mij een beetje uitlachen, ha 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 ha. Maar uiteindelijk ben ik dus, heb ik zowel dat boek geschreven als zit ik aan talkshowtafels. Ja. Dus ik geloof er ook echt in om een droom neer te zetten. En ook al zeggen andere mensen tegen je, ja tuurlijk joh. Of course, weet je, dat ga jij doen. Als jij voelt van binnen, of voor mij werkt dat in ieder geval, weet je, dit is wat het wordt, dit is waar ik naartoe ga, dan kan niets of niemand je daar meer van afbrengen. Dus en we gingen het hebben over wat is een gril en wat is nou echt een iets waar je naar te luisteren hebt. Nou, dit is volgens mij een van de grote kenmerken daarvan. Ik denk dat je bij een gril word je beïnvloed door dingen buiten je. Hè? Dus dan zie je iets wat een ander doet, een leven wat een ander heeft. En iets wat steeds maar blijft terugkomen. Als je, Steve Jobs zei dat ook ooit, als je terugkijkt, dan kan je de puntjes met elkaar verbinden. Dan ziet het er heel logisch uit, zeg maar. Dus ga gewoon kijken naar wat zijn die puntjes bij mij? Wat komt er nou steeds terug? Want dat is denk ik wel een grote misvatting van deze tijd, dat we denken dat het leven altijd alleen maar leuk moet zijn. En dat het alleen maar fijn moet zijn. Hè? En ik woon op Mallorca dus. Nu nog semi-permanent. Maar dat is de tweede verandering waar ik in zit. Dat ik op het punt sta om hier helemaal te gaan wonen. En dan denken mensen vaak, oh, dan heb je altijd vakantie. Maar dat is natuurlijk niet zo. Mensen komen hier op vakantie, maar ik woon hier. Ik werk hier gewoon. Dus ik heb ook mijn baaldagen. En ik heb ook mijn werk. En ik heb ook mijn rekeningen die ik moet betalen. En ik heb ook mijn afval wat ik moet weggooien. Boodschappen doen, precies.
Niet snappen wat er staat.
Ja, precies. Nou, dat valt. Ik ben gelukkig niet zo'n ik vertrek geval die geen Spaans spreekt.
Nee, precies.
Wat is het innerlijk verlangen wat je hebt naar iets? En durf je daar dus naar te luisteren? Ik denk dat, en daar bied jij natuurlijk heel waardevolle hulp in. Dat je dat proces met mensen kan aangaan. Hè? Want dat hoor ik in mijn praktijk natuurlijk ook best wel veel. Dat mensen zeggen, ja, ik zou wel willen springen. Maar ik heb geen idee waar naartoe. Of ik heb geen idee, ik heb het zo goed. Waarom geef ik dat eigenlijk allemaal op? Wie ben ik? Dat is een beetje.
Nou, ik hoor dus deze dingen dus ook echt heel, heel veel. Ik zat vanochtend nog, ik zei je net, hey, ik ben in gesprek met een aantal mensen in Instagram. En dan vraag ik natuurlijk ook, hey, hoe heb je me gevonden? En raak ik in gesprek? Want ik ben oprecht zo benieuwd wat er leeft dan. Hè?
Ja.
Dat is natuurlijk ook wat mijn missie is. Ik wil mensen echt helpen om dat uit te zoeken. Want ik weet hoe kloten het is. Om die onrust
als je die ruis hebt, hè? Ja.
En dan elke keer jezelf weer want als het echt is, als het een echt verlangen is, als het echt niet goed is, het wordt steeds moeilijker om jezelf weer in dat, ik noem dat altijd het stramien, om jezelf daar weer in te stoppen. Het curse life, weet je? Het is echt onward march. En als ik er nu aan terugdenk, moet ik heel erg lachen. Ik heb al mijn hakken nog, ik heb mijn Hugo Boss pakken nog. Ik heb het allemaal nog, want het is gewoon
waarom bewaar je die dan?
Ik vind de fucking mooi pakken, weet je. En waarom niet? Als ik een keer iets heb waar heen moet. Ik heb ook allemaal mijn baljurk en zo nog. Ik heb altijd iets te dragen naar een bruiloft.
Ja.
Hey.
Ja.
Ik vind dat super nice. Mooi pakken, weet je. Het is wel een deel van mij wat sales leuk. Ik doe het nu mijn eigen bedrijf, maar ook sales doen. Hè? En ja. een bedrijf wat, en mijn marketing doen en mijn dingen doen. En alleen de manier waarop, hè, naast dat ik ook nog heel erg hoogsensitief ben en dat toen niet wist. Omdat ik niet dat hele stille type ben. Ik ben best een beetje wild. Mm-hmm. Dat noemen ze high sensation seeker. Daar was ik van de week de gast in de podcast over. Dacht ik, oh ja, dat ook nog. Maar dat wist ik toen. Mm-hmm. Nu is dat gewoon onderdeel van wie ik ben. Mm-hmm. Maar dat 7:15 op kantoor. 8:30 aan de telefoon. 90 calls per dag. Team managen. En dan te moe zijn om fatsoenlijk voor jezelf boodschappen te doen. En altijd AHA-sushi mee te nemen. Op de bank te ploffen.
En dit is Netflix. Een van de belangrijke. Ja, dit is een van de allerbelangrijkste signalen. Die je hebt over of een verlangen van binnenuit komt. Is dat de zelfzorg afneemt.
Ja.
Dus je gaat al je energie besteden dan aan. Het uitgeven om het, van energie om het schip maar drijvende te houden.
Om te overleven, ik, om door te gaan.
Om te overleven. Ja, en wat ik zie dus bij mensen die bij mij in de praktijk komen, maar ik heb dat ook aan mezelf gemerkt, is dat je de signalen, jouw lichaam begint eerst te fluisteren. Als je dan niet luistert, dan gaat het praten. En als je dan nog steeds niet luistert, gaat het schreeuwen. En als mensen in een burn-out terechtkomen, dan zie je dus vaak dat zich dat in eerste instantie fysiek manifesteert. Oh, ik denk dat ik een hartaanval heb. Je hebt een periode aanlopend daarnaartoe met frequente ziekmeldingen van dingen die niet lichamelijk te verklaren zijn. Dus dan ga je naar de dokter, maar er zit dan geen oorzaak in. Maar je lichaam begint steeds meer tegen te sputteren. En een van de dingen om... Kijk, als jij weinig brandstof in je tank hebt, dan ga je ook je radio uitzetten in de auto. Je gaat je airco uitzetten. En zo is het dus ook met je stemming bijvoorbeeld. Dus als je te weinig energie binnenkrijgt, dan gaat jouw lichaam op een soort spaarstand. En het eerste wat het gaat uitschakelen is je stemming. Want je hoeft namelijk niet vrolijk te zijn om 100 te worden. Dus dat is het eerste signaal wat je gaat merken aan jezelf. Hey, wacht even, ik word niet meer zo blij van de dingen als dat ik vroeger was. Ik doe ze wel, ik zit dit nu wel te doen, ik leef het leven, ik noem dit altijd de luckiest girl alive. Ik leef dit leven wel, maar ik ben er eigenlijk helemaal niet blij van. Dat. Weet je, ik leef het helemaal volgens het boekje. En wat je dan gaat zien is dat die zelfzorg gaat afnemen. Dus dat je niet meer goed voor jezelf gaat koken. Dat je zelfs ook een keer het douchen gaat overslaan. Zonder tanden poetsen je bed in. Misschien zelfs wel 2 keer achter elkaar dat Hugo Bosspak aantrekken naar je werk. Omdat je denkt, het zal allemaal wel. En dit is een heel groot signaal wat mensen vaak negeren. Die denken dan vaak, oh ja, maar ik zit ook gewoon in een lastige periode. Ik heb het ook druk. Ik zit tegen die deadlines aan. Ik heb ook een gezin waarvoor ik moet zorgen.
Ik moet die target halen. Ja.
Ik moet die target halen. Ik moet die deal closen. Het is bijna vakantie. Dan wordt het rustiger. Als ik maar eenmaal die promotie krijg, dan. Als de kinderen maar van de lagere school af zijn. We kunnen allemaal smoesjes aan onszelf ophangen, zeg maar. En dit... Een van de signalen waar je goed naar te luisteren hebt. En in mijn opvoeding, in mijn conditionering, heeft heel erg gezeten, je mag geen gedoe veroorzaken.
Oh, ja.
Dus je mag niet tot last zijn voor een ander. Mm-hmm. En toen ik dus voor die tweede omwenteling in mijn leven stond, en we hebben het er al net over gehad, ik ben een manifesting generator, dus dat gaf mij heel veel rust om dat te realiseren, dat ik gewoon meerdere hoofdstukken in mijn leven of meerdere boeken in mijn leven, zeg maar, leef. Dus ik heb al een keer een carrière switch gehad, nou nu ga ik een landen switch maken, om dat niet als falen te zien, niet als hey, het stuk hiervoor is mislukt, maar juist als nieuw begin te kunnen zien, hey, leuk, cool, er komt weer een nieuw hoofdstuk aan. Maar ik had zo mijn eigen verlangens onderdrukt. Ik was zo ontzettend goed geworden. Wat als psycholoog, maar ook als salesperson, denk ik, fantastisch is. En ik hoor heel veel mensen zeggen, ik wil iets doen in de zorg. Ik wil iets doen met andere mensen. Ik wil andere mensen blij maken. Dan heb je dit waarschijnlijk ook heel goed ingetuned kunnen zijn. Zeker als je hoogsensitief bent, zoals jij dat bent. Ja. Heel hooggevoelig voor de signalen die anderen uitzenden. Maar daarvoor heb je je eigen behoeftes te verlagen. Dus toen ik eenmaal ging merken, hey, wacht even, maar ik ben niet gelukkig genoeg, ben ik een meditatie gaan doen. Iedere dag, what do I need the most right now? Niet what do I want the most right now? En dit is denk ik het tweede signaal wat je hebt, wat het verschil is tussen een gril of tussen een innerlijk verlangen. Dus niet wat wil ik hebben op basis van wat zie ik op Instagram of wat zie ik andere mensen doen. Maar waar word ik nou, wat heb ik nou per se nodig? En toen ik die visualisaties of die meditaties aan het doen was, de eerste 6 weken kreeg ik niet eens antwoord. Ik dacht, what do I need right now? Ik heb echt
je had gewoon rust nodig,
idee.
Silence.
Nou ja, ik had het zo ontzettend weggestopt, omdat het gewoon niet relevant was. Dit radiokanaal, tv-kanaal bij mij, daar werd nooit op afgestemd. Dus dat is gewoon gestopt met uitzenden. Die dacht, wordt toch niet naar geluisterd. Ja, dat is eigenlijk best verdrietig. Ja. En dat zie ik heel veel mensen doen. En dat doe jij dus zo mooi in je werk, dat je die ruis weghaalt voor mensen. En mensen weer helemaal op die antenne laat afstemmen van, hé, luister eens, maar je krijgt signalen. Je kijkt alleen naar de verkeerde beelden. Dus laten we gewoon eens even terug afstemmen op wat je nodig hebt. Hè, dat doe jij fantastisch, dat je mensen helpt in daar duidelijkheid over te krijgen. En wat is nou de volgende stap die ik moet nemen? Dat is denk ik het tweede waar je dus ons... Dus het eerste is, hoe goed zorg je voor jezelf? En als je dus hebt gezien, hey, wacht even, ik zorg eigenlijk helemaal niet zo goed voor mezelf. Wat is het dan wat ik steeds... negeer.
Ja. Ik denk ook nog wel. Wij hadden altijd vrijdagmiddag drinks. En die werden betaald door de baas. Heel verleidelijk, hè? Het is ook een bepaalde manier. Het was natuurlijk een Britse organisatie. En op een gegeven moment dan in Nederland gaat dat door. Maar dan zie je wel, ik drink elke vrijdag wel heel veel. En op zaterdag heb ik echt een kater. En dan ben ik er op zondag net weer. En dan zondag zit je,
Dat
moet ik weer. Ja. En ik ben dan met heel veel discipline. Dus ik bleef redelijk goed voor mezelf zorgen. En ik dacht dan maaltijd boksen en dan koken. Maar ik kreeg er wel stress van. Maar dan kookte ik s'avonds als ik thuis kwam om 's middags warm te eten. Dus ik was echt aan het rennen om die zelfzorg ook nog bij te houden. Ja, en op een gegeven moment dacht ik, ik ga minder drinken.
En nou ja, daar kan ik 2 dingen over zeggen. Ten eerste, dat is een belangrijk signaal. Als je merkt dat je energie, dat je niet meer oplaadt van de dingen waar je normaal wel van opladen. Dus plezierige activiteiten doen, een weekend rust hebben of een vakantie. Als je merkt, mijn batterijtje is gewoon helemaal niet meer terug op hetzelfde niveau. Dat is een signaal wat je echt serieus moet nemen. En over alcohol, als jij onder die druk leeft, heb je verhoogde adrenaline. Want adrenaline is je energiefabriekje, zeg maar. Dat is je energiecreditcard, zeg ik altijd maar. Hè? Dat je maakt gebruik van iets wat er eigenlijk niet is of wat er nog niet is. Ja. En als je steeds maar daar vooruit blijft rennen...
Je leent elke keer bij.
Je leent iedere keer met geleend geld, leen je weer de volgende... Want je betaalt die schulden nooit af. En adrenaline wordt afgebroken door je lever. Maar alcohol wordt ook afgebroken door je lever. En als jij alcohol drinkt, geeft jouw lichaam voorkeur aan het afbreken van alcohol boven het afbreken van adrenaline. Dus jij denkt, ik word rustig, ik ontspan van dat glas wijn. Maar in feite hou je de verhoogde stress juist daarmee in stand. Ja. Dus het is inderdaad blijven rennen voor je eigen soort lucky look. Sneller dan je eigen schaduw zijn.
Dat zie je natuurlijk ook heel veel in de corporate wereld in Amsterdam. Veel drugsgebruik.
Dat
is ook het lenen van energie die je niet hebt. Lang doorwerken. Weet je, ik werk in de Rembrandt. Om 8 uur 's avonds wordt de takeaway bezorgd. Omdat iedereen moet overwerken. En dan niet per se van mijn kantoor. Hè, maar van alle kantoren daar wat daar zit. Ja.
En je wil voor elkaar niet onderdoen.
Ja, want als je dan alles niet haalt en je durft ook nog een keer vroeg naar huis te gaan omdat je rust nodig hebt, dan word je aangekeken dat je...
Of je een halve dag vrij hebt genomen.
Nou, inderdaad. Dan werk je meer dan 40 uur en dan als je dan voor de 45 weggaat, dan... ik vond het heel moeilijk. Kijk, mijn redding is geweest dat ik er niet helemaal in ben verdwenen. Mijn redding is geweest dat mijn vader is komen overlijden. Toen ik eigenlijk op de top zat, dat we echt gingen doorstomen en ik teams ging bouwen en ik de Hugo Boss pakken dream begon te geloven en weer een beetje bijkwam. Hè? Want eerst was ik bijna ontslagen. Want ik kon het niet, dachten ze. Maar ik was hartstikke goed. Maar dat moesten ze nog even zien. En toen in één keer ging dat natuurlijk als gek. Maar ergens, weet je, het moest zo zijn. Mijn vader had al 9 jaar kanker. En op dat moment, nadat dat gesprek, zei ik... jongens, mijn vader gaat wel achteruit. Ik denk dat het de laatste kerst gaat zijn. Nooit gedacht dat hij 4 weken later dood zou gaan. Hmm. Ja, dan verandert het, hè? Nou, in eerste instantie ging ik
mezelf
zorgen van verdriet. Ik heb 3 gaatjes gehad. Ik heb eigenlijk mijn hele leven nooit gaatjes gehad. Hmm. En ik kon echt heel slecht. En toen moest ik ook... Nou, toen ging het nog wel een tijd, maar ik had heel veel verantwoordelijkheden en heel veel druk op me. En dat verdriet heeft me echt wel een beetje echt wel verteerd. En dan kom je weer tot die kern, tot dat verlangen. En toen begon ik ook een beetje uitvalverschijnselen. Toen dacht ik dat ik een burn-out had. Ik zei, ik ben gewoon heel verdrietig. En ik heb geen ruimte voor mijn verdriet. Mijn moeder is er niet voor me, want die rouwt niet. Moertje zit in zichzelf, dat is zijn manier. Ik ben gewoon helemaal alleen. En iedereen op vrijdag loopt weer te suipen en te feesten. En ja, ik
en
heb
vaak
gewoon
zie
niemand...
je dus dat er zoiets belangrijks nodig is om... Totdat kan groei. Bij groei gaat altijd iets stuk, zeg ik altijd maar. Hè?
Of
dus
een of burn-out of zoiets.
Ja. Of het een kuikentje is wat uit een ei komt. Of een plantje wat uit de grond komt. Maar groei begint altijd met iets wat kapot gaat. Dus we zien vaak dat mensen pas dit durven toegeven aan zichzelf. Op het moment dat er inderdaad een burn-out komt. Of het verlies van een dierbare. Of een scheiding. Ja. Of een ziekte. Of een ontslag. Dat je dan denkt, nou oké, nu is het toch helemaal ontploft. Zoals het bij mij de eerste keer ook. Bij mij was het ook een burn-out. Ja. Niks meer te verliezen. Weet je, het is nou toch al kapot. En dan pas, als die stof is neergedwarreld daarvan. Dan ga je kijken. En dat is wat jij zo mooi doet, vind ik. Dat je voordat mensen tegen die muur aanlopen. Dat je al zegt, laten we nou eens even gaan kijken. Hoe we dingen beter voor je kunnen regelen. Hoe ben jij nou ontworpen eigenlijk? Hoe ben jij nou bedoeld? Ja. En hoe kan je daar meer invulling geven? Zonder radicaal te hoeven zijn. Hè? Want dat is ook
dat
zo.
We denken dan... Maar de meeste mensen doen dus helemaal niks. Want ze zijn aan het wachten op een of ander groot teken van de Almighty. Van je moet die kant op. Maar zo werkt het niet. Want het is een heel zacht stemmetje wat fluistert. Ja. Wat jij je hele leven aan het wegstoppen bent. En die moet je eerst
Waar je juist voor te vertragen hebt, inderdaad. En op het moment dat je vertraagt. En dan ga je zien, het zijn net vallende sterren. De tekenen die je dan krijgt, dat is zo grappig. Ja. Maar als je daarvoor open staat, dan is daar... Ineens zie je het gewoon de hele tijd alleen maar om je heen. En kan je gewoon niet anders dan je helemaal kapot lachen over hoeveel signalen je de hele tijd krijgt eigenlijk. Ja. Maar als jij met 180 over de snelweg raast, dan zie je ze ook gewoon niet. Dus als je langzamer en intenser gaat leven, dan zie je wat je allemaal aangereikt krijgt.
Ja, klopt. En daarom heb ik ook een van die grootste dingen, toen het zo luid werd... Toen ik ervoor open ging, 2 jaar nadat mijn vader was overleden. Ik had sabbatical genomen. Ik was terug. En toen dacht ik, oh my god, ik ben weer terug. En toen elke nacht... Ik moet altijd 's nachts minimaal 1 keer uit om naar de wc te gaan. Ja, net een omaatje. Maar even een leuk detail. Gewoon jezelf zijn. Af en toe zeg ik gewoon gekke dingen. Maar dan werd ik wakker en dan hoorde ik... I got to break free. Dan hoorde ik Freddie Mercury in mijn hoofd. En toen dacht ik, mijn hele leven hoor ik al liedjes. Ik heb iets met liedjes. Ik hoor altijd muziek op de achtergrond. En dat zegt iets over mijn stemming of over wat er aan de hand is. En dat begon zo luid te worden of er echt een radio aanstond. En dat bleef maar. Dus nu heet mijn programma heet ook Break Free. Nou blijkt dat ook weer iets te zijn van tieners die het niet hebben overleefd. Een of ander Nederlands programma, maar I don't know. Dat is dus niet.
Oké. Nee, maar wat cool hè, hoe je dus die signalen krijgt. En dit is denk ik ook wel de grootste les die ik in de opvoeding van mijn kinderen heb gedaan. Dat ik ze steeds heb aangemoedigd om te luisteren naar het stemmetje wat zij van binnen hebben. Want ik denk, weet je of het nou de school van de keuze van de middelbare school was. Ik heb één stiefzoon, maar ik noem hem mijn zoon. Die, weet je, de combinatie tussen hem en een boek en een bureau is niet de allerbeste, zeg maar. En dan moeten we wel in zo'n systeem. En hij kon dus zijn draai niet helemaal goed vinden. En inmiddels zit hij op het conservatorium. En je zag hem gewoon landen in waar hij moest zijn, zeg maar. En hij heeft zijn tribe om zich heen gevonden. De mensen waar hij zich goed bij voelt. Weet je, hij durft meer en meer zichzelf te zijn. Ook in zijn muziek die hij maakt. Maar ook in hoe hij zich kleedt en hoe hij zich uit. En hoe hij voor zichzelf kiest en zo. En dat is gewoon super gaaf om dat te kunnen zien, vind ik.
Ja. Is ook. En weet je, het leven is zo zonde. Dan kom je hier, dan word je geboren. En dan ga je zijn zoals men zegt dat je moet zijn. En
ga je
niet
een rol
zijn.
Ja, zonde
je
is
bent
dat.
Hier,
hè? Dus
of 70, je nou 80, 90 jaar of korter. En dan ben je niet jezelf die tijd. Hoe zonde is dat? Ik kan er gewoon niet bij.
Ja, ik denk dat dat te maken heeft met... het feit dat wij mensen worden geboren terwijl we niet voor onszelf kunnen zorgen, dat is biologisch. Want wij zijn de zoogdieren met het grootste hoofd, zeg maar. Onze hersenen zijn het grootst. Dus wij moeten na 9 maanden ter wereld komen, anders kunnen we niet door het geboortekanaal. Maar we kunnen niet voor onszelf zorgen nog. Dus we hebben zo'n ontzettende drang. Het zit in onze reptiele brein, dus het stukje wat aan je ruggengraat zit, zeg maar. En daar zit onze sociale overlevingsdrift ook in. En die zit er steeds in om sympathie en goedkeuring te zoeken van de mensen om je heen. Want dat is de eerste drang die je hebt als jij geboren wordt. Je kan niks zien, je kan niks vastpakken, je kan nergens om vragen. En dus ga je je aanpassen aan de mensen om je heen. Dus dat vind ik fantastisch. Als jij in Maastricht loopt en je ziet twee vriendinnen daar lopen, die lijken op elkaar. Ben je in Alkmaar, zie je ook twee vriendinnen lopen, lijken ook op elkaar. Maar die zijn wel anders dan de twee vriendinnen in Maastricht. Ja. En dus je scant continu op signalen van, hey, waar word ik op gevalideerd? Dus jij met je Hugo Boss pakken en met je dingen. Weet je, dat was kennelijk hoe je je kleedde. En hè, in eerste instantie, want je zei, ik was er in eerste instantie niet goed in. Ze gingen mij willen ontslaan. Toen dacht ik, hallo teken. Het was toen al, werd er al gezegd tegen je, Birgit, dit moet je niet doen. Er is iets anders voor jou bedoeld, maar jij dacht met je mind, nee, ik moet het wel doen. Ik zal ze laten zien dat ik dat kan. Kijk eens, ik kan wel in de sales en ik kan het wel gaan doen. Ik ga dit overschreeuwen. Hè? En hoe meer je dus een chameleon wordt, hoe meer je gaat aanpassen aan dat wat er rondom je heen gespiegeld wordt, hoe meer je in die conditionering stapt, hoe meer de buitenwereld gaat zeggen, jeetje, wat doe je dat goed? Omdat je op hen lijkt op dat moment. Hè, terwijl het gaat
mijn buitenwereld dacht wel, wow, dit is een beetje extreem hoor, mijn familie en vrienden.
Oké, maar de mensen in de corporate wereld waar je zat, die zullen je heel erg gevalideerd hebben.
Ah, ja,
want daar ging je op lijken.
Intimideren, hè? Ik ben gewoon, kwam gewoon het best dressed aan. Simpel.
Ja.
Na de ABN AMRO in het beste pak. En iedereen zit daar in een half, weet je, vrouwen helemaal.
In een soort Zara-outfitje. Ja,
ja, precies.
Nou ja. En dat, en ja, weet je, je bent natuurlijk ook hartstikke mooi, dus je weet ook hoe je daarmee kunt spelen natuurlijk. Ja. Hè? Je maakt gewoon al indruk überhaupt als je binnenkomt. Maar de, weet je, en durf je, je bent prachtig natuurlijk, laten we wel zijn. En die durf je het dus aan om te zeggen, hey, wacht eens, ik ga experimenteren met wat als ik naar mezelf ga luisteren. Want de lol is namelijk dat op het moment dat je daaraan durft te gaan toegeven en dat je je authentieke zelf durft te zijn, dan word je ineens een magneet voor anderen. Ja. Maar dan heb je het niet meer nodig. Want dan heb je die ultieme goedkeuring van jezelf. En dan weet je, wat er ook gebeurt, ik ga mezelf altijd redden. En dan ga je dus ineens een ontzettende magneet worden voor anderen. Als je die authentieke zelf dus durft te leven. En die gaat volgens mij dus niet over, ik wil een B&B ergens beginnen, of ik wil een wat kunnen we nog meer? Coach worden, heel veel mensen willen coach worden natuurlijk. Daar gaat het denk ik niet zo over, maar het gaat meer over hoe kan ik misschien wel de ouder zijn voor jezelf die je had willen hebben. Hoe kun je echt, je wil ook, zoeken we in een liefdesrelatie ook, iemand die je doorheeft, iemand die jou helemaal snapt, die met een half woord begrijpt wat je bedoelt. En ik denk dat het leven bedoeld is dat we dit voor onszelf zijn. Dat je kan zeggen, hé jongens, ik ben gewoon vanavond hartstikke moe, ik ga niet naar dat feestje. Of ik ben, zo deed ik dat voordat ik hier op Mallorca woonde. Ik had een groot gezin en ik ging 1-2 keer per jaar, ik of 10 dagen in mijn eentje hier naartoe. En in het begin vond ik dat altijd heel erg ingewikkeld. Ik dacht, voelde ik me helemaal ontheemd. En dan na een dag of twee dacht ik, oh nee, maar wacht even. Dit is hoe ik wil slapen. Zo laat word ik moe, zo laat word ik wakker. Oh, ik heb eigenlijk maar 2 maaltijden per dag nodig. Ik hoef niet ontbijt, lunch. En ik kan met een laat ontbijt en een vroeg diner of zo. Dat is voor mij prima. En als je daar dus aan durft toe te geven. Dus het gaat over, als je op dat soort kleine niveaus naar jezelf kunt durven luisteren. En dan is het dus geen gril. Maar dan is het, hé, wat heb ik nodig? Dan gaan zich de volgende stappen ook ontvouwen. Dan ga je die zien. En dan kan je groter. En dan is het ineens dat je denkt, the writing was on the wall. Het was hier de hele tijd al. Hoezo heb ik dit niet gezien, zeg maar.
Maar dat is echt een soort spoor zoeken. En achteraf zie je het heel duidelijk. Eigenlijk werd ik eruit gewerkt. Maar toen moest ik winnen. En het was blijkbaar nog de les die ik moest leren. Het heeft zo moeten zijn.
Precies.
En weet je, ik had ook nog geen goud willen missen. Ik was ook nog niet klaar. Want ik heb ook hele mooie dingen gehad. En het is ook mijn funding geweest om daarna weg te kunnen gaan. Dus ergens was het ook nog niet tijd. Want toen was ik er ook nog niet klaar voor. En toen mijn vader overleed.
En er is altijd divine timing. Hè? Daar geloof ik ook heel erg in.
Ja, het was gewoon toen niet de tijd. Dus daar voelde ik ook nee en wilde ik vechten. Als het me was gebeurd op hoe ik nu in elkaar zit, dacht ik, oh fuck it, ik ga weg, I don't give a shit. Maar toen niet, want zo was ik toen nog niet. Ik was daar, ik was diegene nog, ik was nog niet degene die ik nu ben. Ik moest diegene eerst worden.
Je moet ook op jezelf leren vertrouwen, denk ik. Dat je moet ook bepaalde successen hebben. Dat je denkt, hey, wacht even, ik kan van mezelf op aan. Want we worden natuurlijk ook opgevoed in een systeem waar we in een groep zitten altijd. Waar we allemaal, en nou ja, zoals dat voorbeeld wat ik net noemde over mijn zoon. Weet je, we moeten aan een bureautje achter een boek en we moeten zitten. En we moeten braaf zijn en naar de juf luisteren. Terwijl, nou ja, wat jij net ook zei, je bent bedoeld om te rennen en om in bomen te klimmen. Ja, daar is het hele schoolsysteem niet voor bedacht.
Nee, maar ik kon heel goed leren, dus dingen. Ik had bijna nooit huiswerk. Dus ik had alle tijd.
Ja,
ik heb dan maar één, ik heb een research onbewust. Dus ik kan heel snel dingen leren en heel praktisch toepassen. Dus ik leer precies wat nodig is om alle examens te halen.
Ja, tof. Ja, en dan kom je daar
heel veel buitenspelen. Heel chill. Is heel mooi. Maar inderdaad, dat proces van dat je dan de volgende clue zit. Toen voelde ik, ik wilde altijd nog naar Australië. Ik wilde nog duikinstructeur worden. Het enige, als ik zo'n meditatie deed, dan zag ik mezelf als duikinstructeur. Dat is het beeld dat ik zag. En toen dacht ik, ja, maar de mind. Ja, dan heb ik een duikinstructeur, wil ik dan een duikschool. Alleen duikinstructeur, ja, daar kan ik toch niet van leven. Blalala. En toen ineens ging alles erheen bewegen dat ik dat werd. Toen dacht ik, ik geef die job op. Ik heb nu genoeg geld. Ik heb niet voor niets zo hard gewerkt. Ik heb slimme dingen gedaan. Ik ga dit gewoon onderzoeken. Nou, toen heb ik dat zo'n 2 jaar gedaan. Huis verhuurd, tussendoor mijn mama gezeten in de winter. Toen weer naar Griekenland. En toen was ik de hele tijd op mezelf aangewezen. En inderdaad, dan ga je experimenteren. Oh, ik kan ook zo eten. Ik hoef helemaal niet 6 keer per dag te eten. Als ik nou vroeger opsta, heel veel eten inlaat. Want op mijn werk kan ik eigenlijk niet eten als duikinstructeur. Want ik ben alleen maar aan het knallen. Lekker wild.
En met mensen.
Voor een groep spreken. Vind ik fantastisch voor op die boot. En dat beeld zag ik altijd. En uiteindelijk stond ik daar dus ook dat te doen. Dus ik had wat gehaald. En dan is het, ik heb die droom behaald. En dan was het niet meh, zoals meestal. Dan was het, dit was echt fantastisch. Hier kan ik nog veel, dit kan ik groter maken. En toen begon ik luister ook heel veel podcasts als ik me aan het vervelen was of eenzaam was voor zelfontwikkeling. En toen ineens kwam, ik wil online iets doen. Ik wil andere mensen helpen om ook dit gevoel te krijgen. Dat gevoel dat ze echt zichzelf zijn en dat er meer is en dat het anders kan.
Nou, en jezelf toestemming te geven. Ik denk dat heel belangrijk is.
En jezelf toestemming te geven. Ik had laatst ook een post.
Dus je hoeft die toestemming.
Geef jezelf nou eens toestemming.
Precies. En die toestemming hoef je namelijk niet van een ander te krijgen.
Nee. Maar dat is het, hè. Je geeft jezelf geen toestemming. Nou, heel mooi eigenlijk. Al die dingen die jij zegt. Dan denk ik, ik heb toch best wel wat goede posts geschreven de laatste tijd.
Je hebt een hele goede post geschreven.
Hoe leg ik dat nou uit?
Mooi. Weet je, maar dat is wat je doet natuurlijk. Vanuit jouw eigen gevoel zeggen, wacht even. Want dat is denk ik ook wat leiderschap is. Als je bij jezelf iets voelt, dan heeft de rest van de groep het meestal ook wel. Hè? Dus je kan dan ook zeggen, zo ga ik ermee om. Hoe is dat voor de rest om die dingen te doen? En durven daarnaar te luisteren. En mijn lievelingsgedicht is van Marianne Williamson. Our biggest fear is not that we are inadequate, zegt ze dan. Our biggest fear is that we're powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We constantly ask ourselves, who am I to be gorgeous, brilliant, talented and fabulous? En nou komt hij. Actually, who are you not to be? Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. You were born to manifest the glory that is within you, and as you let your own light shine, you unconsciously give other people permission to do the same. As you are liberated from your own fear, your presence automatically liberates others. And toen ik voor het eerst dat gedicht hoorde, en met name het zinnetje, your playing small does not serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. Toen dacht ik, dat is wat ik te doen heb.
Merk je nou tijdens het luisteren van deze podcast dat je zelf ook afvraagt of wat jij wil een echt verlangen is of toch eerder een gril? En zou je dat eens willen onderzoeken? Maak dan een afspraak met mij om eens te sparren via het gratis adviesgesprek. Dat kun je doen door op de link te klikken in de show notes bij deze podcast. Of ga naar birgitselma.com, klik op aanbod en dan op het kopje gratis adviesgesprek. Ik ben heel erg benieuwd wat jou bezighoudt en ik help je graag verder om je richting te bepalen naar de toekomst.
Ik ben, en ik denk dat jij dat misschien ook wel hebt, ik ben een, kom over als een intimiderende vrouw. Hè? Ik heb veel energie, ik ben ook, mag ik denk ik van mezelf best zeggen, slim. Dus ik denk snel en niet iedereen vindt dat tof, zeg maar.
Mm-hmm. En, herkenbaar.
En zeker als je zo'n tomboy was die altijd buiten wilde spelen en heel veel energie als manifesting generator dus heeft, dan zeggen allemaal mensen, jeetje, doe eens rustig, zit eens stil, blijf eens af, praat eens wat minder, praat eens wat zachter.
Je bent zo luid, schreeuw niet
je
zo hard.
Je bent zo luid, schreeuw niet zo hard. En dus ging ik dan maar inderdaad, met het gevolg dat ik dus heel erg ben gaan stotteren. Want er kwam gewoon een soort klem op mijn keel, want er wilden allerlei woorden uit, maar die mochten er dus kennelijk niet uitkomen. En pas toen ik heb gedacht, wacht even, I was born to be big. Weet je, dit is kennelijk wat er is. Kom je maar laven aan mijn energie. Weet je, ik heb heel veel. Kom maar aan mijn energie-infuusje zitten. Kom maar halen. Dus je hoeft het niet als bedreiging te zien, maar doe er juist je voordeel mee. En dan geloof ik, als iedereen zijn eigen bedoeling leeft, als iedereen doet waarvoor die gemaakt is om te doen, dan gaan we collectief echt zo knallen met z'n allen. Dat vind ik echt te wijs dat gaat gebeuren.
Cool. We hebben eigenlijk gewoon dezelfde missie, Saskia. Hoe vet is dat?
We hebben eigenlijk dezelfde missie.
Ja. Ik herken zoveel wat jij zegt. Kijken naar hoe je als kind
met
was.
Met genoeg mensen
wow,
zijn.
Was ik altijd.
Ja, en dat zie je bij jou dus in een aantal omstandigheden terug. Want je deed dat ook op dat kantoor in dat Hugo Bosspak. Was je ook bold. En daarna als duikinstructeur ook. En nu als podcastmaker of als coach ook weer.
En
dus je ziet steeds een patroon. Oké, en nog steeds.
Nog steeds, wow. Ja.
Weet je, en je ziet dus daar een patroon in. Dus het gaat niet zozeer onder... Weet je, een grill is dan... Oh, ik wil ineens een B&B, want ik wil influencer worden, want ik wil jurkjes verkopen, want dat lijkt me zo makkelijk. Maar dat is een beweging van iets af. En een beweging van iets af kost altijd energie. En je wil kantelen naar de beweging naar iets toe.
Ja.
Want dat gaat je energie geven. En als je dus ziet welke patronen zie ik steeds terugkomen en... Welke signalen zie ik over dat ik... Hè, word ik steeds emotioneler? Moet ik vaak over dingen huilen? Heb ik een korter lontje? Maak ik meer fouten? Word ik trager in de beslissingen die ik neem? Word ik trager in mijn denkniveau? Want dat zien we bij de psychiater. Dat is waar ik ook veel mee werk. Hè. We werken met een emotieschaal van 21 emoties.
Ja.
Dan kan je grofweg in 3... dingen opdelen, de lage frequentie emoties, de middelste frequentie en de hoge frequentie. En als je in die lage frequentie zit, nou, daar zit haat in, daar zit afgunst in, daar zit verdriet in. Dan, als je in die emoties zit, zie je ook, het is een beetje als dat rijstexperiment, dat er 3 potten waren, gekookte rijst. Tegen de ene pot mochten kinderen op school mochten die pot uitschelden. 1 pot werd genegeerd en 1 pot zeiden ze lieve dingen tegen. En je zag dat er andere structuren, die pot die uitgescholden werd, die ging echt beschimmelen. De pot die genegeerd werd, droogde op. En de pot die liefdevol werd toegesproken, daar ontstond een mooiere cultuur in. Hè? Uiteindelijk ging het natuurlijk wel beschimmelen, maar met een mooiere schimmel, zeg maar. En als je in die lage frequentie zit, dan zie je dat dat is alsof je... uitgescholden wordt, dan zie je ook dat er ineens van alles misgaat in je leven. Dit is wat ik in mijn praktijk dan vaak hoor. Ja, alles zit nu ineens op dit moment tegen en niks lijkt voor de wind te gaan. Dat zijn allemaal signalen, jongens. Groei begint met iets wat kapot gaat. Embrace it. Weet je, haal het binnen en denk, dankjewel universum dat je mij deze les leert. In plaats van te denken, potverdorie, er gaat alweer iets fout en ik moet er harder overheen om dat te bewerkstelligen. En dan de middelste categorie is... kalm zijn, nou dan kabbelt het zeg maar voort. Dan gebeurt er niet veel positiefs, maar ook niet veel negatiefs. En de hoge frequentie emoties, zoals dankbaarheid, liefde en verbondenheid. Ja, nou, dan krijg je joy, ja, dan krijg je ineens allemaal fireworks. Denk je, weet je, dan zie je van die mensen om je heen dat je denkt, bij hen lijkt alles goed te gaan, lijkt alles voor de wind te gaan. En dit kan je voor jezelf dus... veranderen door te zorgen dat je zoveel mogelijk dingen doet waar je blij van wordt en begin op een laag niveau daarmee. Begin
kleine stapjes, ja.
Kleine stapjes. Weet je, drink de allerlekkerste cappuccino in plaats van de gore koffie uit de automaat op je werk, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus als je langzaam begint met wat jij zegt, als ik ging duiken, maakte ik 's ochtends allemaal eten wat ik lekker vond, want overdag had ik er verder geen tijd voor. Dus zorg dat je goed voor jezelf zorgt, dan kom je, en dankbaarheidsoefeningen doen, hè? Daar ben ik 's ochtends intentie zetten, hoe wil je dat de dag gaat, en aan het einde van de dag sluit mijn dag altijd af met een gratitude prayer. En dan zijn 5 stappen. Eerste stap is, je begint het leven te bedanken voor alle kansen die je krijgt, de omstandigheden die je hebt, waar je geboren bent, nou, noem het maar op, hoe slim je bent, waar je dan ook maar dankbaar voor bent. Als tweede bedank je de mensen in je leven. En je mag zoveel mogelijk mensen bedanken als je maar wilt. Het kan mensen zijn die je op die dag op je pad hebt gehad. Het kunnen random mensen zijn. Het kan iedere dag dezelfde zijn. Je geliefde, je ouders, je vader. Ook al is die overleden. En je geeft die persoon dan ook een virtuele hug, in de veronderstelling dat die persoon ook echt daadwerkelijk van die positieve energie kan profiteren dan, als hij die krijgt. Als derde bedank je Moeder Aarde, Mother Nature, voor alles wat het jou brengt.
Ik heb meteen zo'n energiescheut in mijn voeten.
Cool. Ja, buitenmeisje. Dus wat brengt de natuur je? Jij bent natuurlijk heel graag buiten. Dus dat, ik slaap hier in Mallorca nu. Het is zo warm dat ik buiten slaap onder de sterren. Nou, dat is echt fantastisch. Geweldig. Hoe fijn is het om iedere dag onder een sterrendeken letterlijk in slaap te kunnen vallen. Wow. Als vierde bedank je je lichaam voor wat het voor je doet. En ik kom net uit een periode waar ik best wel pittig ziek ben geweest. En dan is het heel erg lastig om je lichaam te bedanken. Want je kan heel erg kijken naar, kanker is best iets waar je boos op kan zijn, zeg maar. En toch kijken naar je lichaam vanuit een dankbaarheid, hoe het aan het vechten is om jou erdoor te trekken, dat maakt zo ontzettend veel milder en zo ontzettend veel liefdevoller.
Lichaam maakt dat je nog hier bent. Als het lichaam niet meer is, dan ben je niet meer op deze manier.
Nee, ben je een andere vorm hier, denk ik, maar niet meer op deze manier, inderdaad. En tenslotte bedank je jezelf in de gratitude prayer. Hoe je het allemaal doet. Zoals je een vriendin zou toespreken, of zoals je je kind zou toespreken als het verdrietig van school komt. Hè? Oh, het heeft een lager cijfer gehad dan je wilde, maar je hebt je hartstikke goed ingezet. Je doet het supergoed. Ik ben zo trots op je. We zijn nogal geneigd om onze innerlijke criticus te laten spreken en zeggen, je moet meer dit of dat, of minder, zus of zo. En als je liefdevol naar jezelf kijkt van, ik ben zo trots op je, je doet het heel goed, daar ga je veel beter op dan dat afstappen.
Dan kom je steeds een stapje verder, inderdaad. Elke dag dankbaarheid, elke dag affirmaties, 2 keer. Ja. En dat doe ik al sinds 2016 of zo, toen ik het moeilijk begon te krijgen, 2017. Ja. Toen dacht ik, oké, Birgit, ik moet echt uit dit zwarte gat.
Ja.
Anders kom ik er niet meer uit. En toen ben ik
zien dat je er langzaam uitkomt, inderdaad. En er zijn veel mensen die dus inderdaad in die corporate omgeving zitten, zie ik dan, die denken, ja, dankbaarheid, affirmaties, intenties. Weet je, dat zal mijn tijd wel duren met je geitenwolle sokken zweverig gedoe. Terwijl ik denk,
Ik deed al Vipassana meditatie, hè. Ik doe 2 keer Vipassana. Nice. Ik heb in 2012, toen ik me al kut voelde, zo'n retraite van 10 dagen stilte gedaan in Thailand met een monniken.
Wauw.
Doe dat nog steeds. Cool. Maar ik was er wel een beetje laks mee. Maar toen dat gebeurde, toen ben ik dat ook weer gaan doen. En omdat ik dat dan elke ochtend 10 minuten, elke avond 10, veel minder dan de guru zegt. Maar fijn. Ik doe dat
maar
nu
wat
elke
voor
dag,
jou werkt.
Al 10 jaar lang bijna. Als ik daar niet mee was begonnen, had ik die rest ook niet kunnen opbrengen. Daarmee kweek je discipline. En dat is ook zelfzorg.
Daarmee kweek je absoluut. Ja. Discipline is zelfzorg. En ik geloof ook heel veel, ik doe veel pranayama ademhalingsoefeningen ook. Ja. Want je brein maakt geen onderscheid tussen echt en nep. Dus je kan je brein tot rust brengen door je ademhaling al. Ja. En je kan, als het niet lukt om die ratelende gedachten te veranderen, hou je lichaam dan maar gewoon voor de gek. Ga maar glimlachen. Ga maar op een andere manier ademhalen. Want dan denkt jouw brein, want je wil naar die optimistische emoties toe, omdat je van daaruit positievere dingen manifesteert.
Dus dan ga je het eerst faken om het eigenlijk een soort duwtje te geven, inderdaad.
Ja. Ja.
En dan zul je zien dat je in echt sta je, voel me eigenlijk wat beter.
Prima. Ja.
Ja. Het is helemaal niet 's ochtends kut, de hele dag kut, zoals je vroeger dacht. Het is een moment en daarna is er weer een moment en weer een moment. En elk moment kan anders zijn.
Ja. Dit kwam bij mij heel hard binnen toen ik ben helft van een tweeling. En wij staan in het Nederlands tweelingenregister. En daar doen we steeds mee aan onderzoeken naar wat is nou aangeboren en wat is aangeleerd. Hè. Dat kan je natuurlijk bij één eigen tweelingen heel goed checken. Er zijn van die langlopende onderzoeken. En dit was er één over hoe gelukkig ben je. Nou, ik zat net in een periode dat ik zwaar ziek was en dat mijn liefdesleven op zijn gat lag. Dus ik had van tevoren ingevuld om met jouw woorden van net maar even te spreken. Nou, het gaat allemaal kut, 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 kut.
En dat mag dan mij, in de podcast.
Ik kom ook uit Den Bosch, hè, dus daar mogen we dat ook zeggen. Ja. Kut met een K, zeggen wij zelf. Maar die... en dan kreeg je op random momenten van de dag kreeg je een vragenlijst van hoe voel je je nu? En wat me verbaasde was dat ik eigenlijk steeds invulde, ik voel me eigenlijk nu best wel gelukkig. Ik voel me eigenlijk best wel blij. En toen dacht ik, hey, wacht even. Gelukkig zijn heeft dus niks te maken met omstandigheden. Gelukkig zijn heeft te maken met... Ben je thuis bij jezelf en voel je jezelf blij? Want mijn leven was echt helemaal niet in de omstandigheden zoals ik het wilde. Zoals ik mijn romannetje in mijn meisjeskamer had geschreven, zeg maar, van zo gaat het er ooit uitzien. En toch kon ik oprecht zeggen dat ik gelukkig was. En dat is denk ik het grootste verschil tussen een gril van iets van de buitenkant of een diep verlangen. Ben je... tot rust in je eentje, ondanks de omstandigheden, ondanks wat er is en ondanks wat voor plaatje er aan hangt of de goedkeuring van iemand anders.
Ja, precies. En dat is zeker zo. En soms is dat gewoon heel lastig om zelf te zien. He, daarom maken wij ook deze podcast, want wij hebben dit natuurlijk allebei doorleefd. Wij werken hiermee, we hebben natuurlijk psycholoog op dit gebied. Ik ben ervaringsdeskundige en coach op dit gebied. Maar er zijn zoveel mensen die zich dit afvragen en die ik dus spreek dagelijks. En mensen in mijn omgeving, ja, ergens wil ik wel, maar is het nou echt of is het nou niet echt? En ja, als dit al gewoon een beetje meer duidelijkheid kan geven, zou dat heel mooi zijn. En we gaan natuurlijk samen nog een test, een vragenlijst maken.
We gaan een vragenlijst maken voor op jouw website, waar mensen dus inderdaad een graadmeter kunnen krijgen. Van, hey, is het voor mij nou een tijdelijk verlangen? Is het iets wat door de buitenkant is ingegeven? Of zit het echt authentiek in mij? En is het nu de tijd om daar iets mee te doen, inderdaad.
Ja. Dus dat gaan we nog helemaal
want het
maken.
Gaat, maar het gaan gaat... we maken samen, is super top. En ik denk dat er dat het ook gaat over, als je heel oprecht naar jezelf luistert, kan het antwoord misschien wel zijn, je zit op de goede plek. Je moet alles juist zo houden. Hè? Dus je hoeft daar ook niet zo bang voor te zijn. Want het is niet, oh, als ik die kant op ga, dan moet ik ineens helemaal alles radicaal omturnen. Dat hoeft helemaal niet. Je kan
dat zijn
ook eigenlijk
kleine dingen die je prima kan zitten. Zelf upgraden of zo, die oefeningen zoals jij zegt. En als je wel denkt, er moet meer gebeuren, nou, hier ben ik, kan je helpen.
Precies, dan zijn er altijd mensen om je te begeleiden daarin. Ja. Dus dat hoef je ook weer niet alleen te doen.
Nee, dat is ook lastig. Mooi, ik heb ook al een paar keer aangeklopt, zo verder mensen waren die me daarbij konden helpen. Want 10 jaar geleden, toen ik daar al mee liep, toen was dat nog niet zo... Was er nog meer, veel meer taboe, hè? Is veel meer taboe nog.
Ja. Nou ja, gelukkig, weet je, we zitten in een fase, denk ik nu, waar mensen veel meer uitgenodigd worden om zichzelf te zijn. Of dat nu gaat over je gender bijvoorbeeld, of over je seksualiteit. Maar en hoogsensitiviteit bijvoorbeeld, wordt veel meer geaccepteerd. Maar ook bijvoorbeeld, weet je, veel meer over de hormonale schommelingen die wij als vrouwen hebben, waar nooit eigenlijk iets mee gedaan is. Hè, dus wat doet de periode in de maand voor je, of de fase waarin je in je leven zit, zeg maar. Tot dit soort dingen, van joh, passen de structuren nog wel die we hebben bedacht, dat je 40, 50 uur in de week op een kantoor moet zitten en je 20 vakantiedagen krijgt, waar je dan in die 20 dagen de dingen mag doen die je leuk vindt.
En daarna huilen als je naar huis moet. Ja, precies. Janken. Ik zat jankend in het vliegtuig naar huis.
Ja, en toch negeren dat dan, hè?
Nou, toen het echt op het punt kwam dat het echt erg werd, in 2017, toen op Rodos, toen besloot ik dus ook, als ik die sabbatical ga nemen over 3 maanden, eigenlijk wilde ik toen op Rodos blijven. Dat is een soort van mijn second home geworden, al woon ik nu in België. Ik wil nog steeds een huis op Rodos ook. Ja. Ik heb ook zo'n plaat met Rodos, met de haven, met de boot waar ik op werkte in de slaapkamer.
Maar dat is voor mij ook het het moment geweest dat ik heb besloten om hier op Mallorca te gaan wonen. Ik kom hier al 13 jaar, gemiddeld zo'n 8 keer per jaar. Dat betekent dus ongeveer 100 keer. En ik ben 100 keer weggegaan met het idee, ik wil hier niet weg. Ja. En toen ik aan het universum vroeg van, oké, geef me signalen. Was het niet alleen zo dat ik, toen ik op dat moment terugkwam, mijn huissleutel van mijn huis in Den Bosch hier had laten liggen op Mallorca. Toen dacht ik, hoe groot kan het teken zijn wat je moet hebben? Maar de eerstvolgende keer dat ik terugvloog, ik ook nog een upgrade naar de business class in het vliegtuig kreeg. Toen dacht ik, de rode loper wordt helemaal voor me uitgelegd, zeg maar. Ja. Dus ik ben daar heel erg van, want ik gewoon vraag om signalen. Hè, zoals jij zegt, dat liedje in je hoofd van I want to break free. Weet je, wat is er voor mij, waar kan ik naar kijken? Ik ben heel erg gaan afleren om naar mijn hoofd, hè, want dat doet het bij mij nogal goed, zoals ik zeg. Hè. Dus ik ben een gymnasiummeisje, dus dat was altijd, ik ben in dat cognitieve cerebrale heel erg bekrachtigd. Ja. En het voelt nu alsof ik een nieuwe taal aan het leren ben. Hè. Niet alleen Spaans wat ik aan het leren ben, maar ook het universums, zeg maar, ben ik aan het leren. Om te kijken, hoe kan ik daarin communiceren? En dat is echt zo tof.
Ja, la idioma del corazón.
Ja, ze, ja.
Even mijn beste Spaans.
Fantastisch. Ja. Maar dat, de taal van je hart, zeg je.
Ik heb 1 jaar in Barcelona gestudeerd. Tussen mijn 2 corporate jobs in. Toen ging toch nog maar terug, want mijn geld was op. Ja, dat was 2012. Ja. Zat ik in Barcelona. We komen een beetje tegen het einde, denk ik, Saskia. Maar ik vraag altijd, dus ook aan jou, is er nog iets wat jij wil zeggen? Naast dat je natuurlijk ook nog even wat je zelf binnenkort gaat lanceren, mag vertellen. Heb je nog iets wat je wil meegeven? Een golden nugget, silver nugget, mag ook.
Niks wat er niet al, denk ik, gezegd is. Ik hoop dat iedereen die dit luistert, if you're waiting for a sign from the universe, this is it. Weet je, het feit dat je deze hele podcast hebt geluisterd, geef jezelf toestemming. Because we would love to have you here. Weet je, hoe meer mensen durven te stralen, hoe meer we met elkaar een beweging in gang gaan zetten van naar onszelf luisteren, hoe krachtiger we met z'n allen worden. En ik denk, we zitten in zo'n kolk, we zitten in een verandering. En ik wil zo veel mogelijk toffe, gave, enthousiaste, getalenteerde mensen aan boord hebben hiermee. Dus go for it. Weet je, dit is het teken waarop je hebt zitten wachten.
Oh, fantastisch. Dankjewel. Heel gaaf.
Jij bedankt voor het mooie werk wat je doet.
Ja, heel tof ook. En dat we dit samen gaan doen om gewoon mensen nog meer te helpen. Om dat duidelijk te krijgen. Hè? Want soms moet het gewoon even duidelijk worden ook. Ja. Ik ga jouw website ook nog even delen. Zodat als mensen denken, hey, Saskia vind ik tof. Die wil ik ook volgen, zien wat ze gaat doen. En, een klein tipje van de sluier. Jij gaat ook iets nieuws lanceren voor mensen die het al wel duidelijk hebben. Maar nog een level up willen, hè? Wat ga je doen?
Ja, ik zit wat dat betreft een klein beetje in een iets andere niche dan jij, inderdaad. Ik ga een nieuw programma lanceren zeer binnenkort. Misschien is het al gelanceerd op het moment dat dit online is. En dat programma gaat heten The Upgrade. En The Upgrade gaat zijn voor mensen die denken, ik heb het eigenlijk allemaal wel voor elkaar. Ik ben wel tevreden, maar volgens mij is er nog meer. Volgens mij kan het nog net een stapje beter, groter, fantastischer. Hè? En dan moet je dus denken aan mensen die denken, ik heb nou dat droomleven wat ik voor mezelf heb uitgestippeld. Maar ik denk als je laat gaan hoe je denkt dat het zou moeten, dat er dan iets komt, dan komt er iets wat niet te bevatten is, zo gaaf. Hè? Het gaat ook voor een groep CEO's zijn die zeggen, ik heb dit trucje nou wel gedaan. Ik heb al een paar keer een bedrijf omgebouwd en succesvoller gemaakt. Maar ik wil iets gaan teruggeven aan de wereld. Ik wil iets meer betekenisvols gaan doen. Of het gaat voor mensen die zeggen van, oké, ik heb toch nu dat stuk te maken gehad met ziekte of met tegenslag in wat voor vorm dan ook. If life gives you lemons, make lemonade. Hè, laten we er dan maar de vrucht van pluk. Laten we een zoete nasmaak aangeven aan deze bittere eerste hap. En dat programma gaat The Upgrade heten. Gaat in hele kleine exclusieve groepjes. Wordt dat een halfjaar programma. En er wordt ook een online programma. En wat dagprogramma's die ik voor de groep ga geven. Ik word ook net als jij zo blij. Ja,
heerlijk.
voor de groep te staan. Ja.
Ja, nou ja, ik weet dat er wel een paar mensen ook kijken, luisteren, die al wel de stap hebben gewaagd. Hè, en die dus niet denken, oh Birgit, ik heb jou nog nodig om te helpen. Maar dan ben jij wel een hele leuke. Dus als het resoneert, ik zet even de website van Saskia en wat zij maar wil delen qua linkje, zet ik eronder. Dan kan je altijd Saskia terugvinden.
Super tof.
Dank heel erg bedankt. Heel leuk jou.
Graag gedaan.
En ja,
thanks for having me.
Met alles.
Dank je wel, jij ook. En we gaan een mooie test maken. Dus iedereen die die invult, gaat sowieso een stapje verder zijn. Dus dat is heel cool. Dus
hou het in de gaten. Binnenkort komt het online.
Yes.
Oké, dat is dat.
Dank je wel. Doeg.
Ja, dankjewel voor het afluisteren van deze podcast met psycholoog Saskia Gerards. Ik hoop dat jij door naar ons te luisteren en onze ervaringen die wij met jou hebben gedeeld, daarnaast onze professionele ervaring, dat jij het voor jezelf duidelijker hebt of jouw verlangens toch gril zijn of een echt diep verlangen waar je wat mee moet doen. Stel nou dat je nog twijfels hebt, maak dan alsjeblieft een afspraak met mij om een keer te sparren. Via het gratis adviesgesprek. De link kun je vinden in de show notes bij deze podcast. Of ga naar birgitselma.com en klik op aanbod en dan op gratis adviesgesprek. Ik help jou graag de richting bepalen naar jouw toekomst. En kijk er ontzettend naar uit jou te spreken. Mocht dat op dit moment niet voor jou relevant zijn, dan hoor je mij snel weer in de volgende podcast. Dankjewel, fijne dag.